Gemeente, de schriftlezing deze avond vindt u in Openbaring 12, het laatste Bijbelboek, Openbaring, het 12e hoofdstuk. En het is goed om alvast aan te geven, als wij Openbaring 12 doorlezen, dat Openbaring 12 uiteenvalt in drie gedeelten. Het geeft u hopelijk iets houvast als we dit hoofdstuk doorlezen. In de verzen 1 tot en met 6, er is een visioen dat plaatsvindt, Johannes krijgt dat gezicht. En daarin gaat het eerst over de strijd tussen de vrouw en de draak op aarde, de verzen 1 tot en met 6. Vervolgens in de verzen 7 tot en met 12 gaat het over de strijd die plaatsvindt in de hemel. En dan vervolgens, vanaf vers 13 tot en met 18, als de draak uit de hemel geworpen is, dat de strijd weer voortzet op aarde tussen de vrouw en de draak. En dat zijn de versen 13 tot en met 18. Waar we in het bijzonder vanavond bij stil willen staan, dat zijn de versen 7 tot en met 12. Vanwege de lengte zal ik dat niet als tekst nog een keer apart voor de preek voorlezen. Maar dan weet u, als we het geheel van Openbaring 12 doorlezen, dat we in het bijzonder stil zullen staan bij de versen 7 tot en met 12. En in Openbaring 12 spreekt de Heer in het eerste vers tot ons als volgt deze avond. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond op voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in den hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in den hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot den dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 68, de verzen 11 en 17. Dus Psalm 68, 11 en 17 na het amen van de prediking. Gemeente, Hemelvaartsdag ligt alweer eventjes achter ons. Ongetwijfeld is u verkondigd, heeft u gelezen over de Heere Jezus Christus die met zijn discipelen naar de Olijfberg is gegaan. Zie wat kinderen zitten, de juffrouw op school die heeft erover verteld en er is thuis waarschijnlijk over gelezen uit de kinderbijbel. Hoe de Heere Jezus afscheid neemt van zijn discipelen en zegent ten hemelvaart. En de Heere Jezus die steeds hoger komt en op een gegeven moment is daar die wolk en wordt het zicht op de Heere Jezus weggenomen. Hoe het verder gaat, blijft voor ons verborgen. Met eerbied gesproken zouden we het een klein beetje kunnen vergelijken met een schip dat we weg zien varen van de kade. De trossen die worden losgegooid, het schip vertrekt, het schip wordt kleiner en op een gegeven moment nog kleiner, nog maar een stipje en dan is het weg. Wat er aan boord gebeurt, daar kunnen we alleen maar naar raden. En hoe het eruit zal zien als dat schip in de vreemde haven daar ergens aan de andere kant van de oceaan aankomt, daar kunnen we hooguit over fantaseren. Met eerbied gesproken, we zien de Heere Jezus van aarde vertrekken. Maar het is voor ons gezicht verborgen als de Heere Jezus aanmeert in de hemelse haven. Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we erover gaan fantaseren over hoe dat eruit gezien zou hebben. Dat hoeft ook niet. Want in Openbaring 12 krijgen wij een inkijkje, het zij in symbolische taal, maar een inkijkje wat er gebeurt op het moment dat de Heere Jezus Christus in de hemel aankomt. Openbaring 12 geeft als het ware een venster op de aankomst van de Heere Jezus en de gevolgen daarvan in de hemel. En dan hoop ik dat door Openbaring 12 die verhoogde en verheerlijkte Christus nog meer voor u gaat schitteren en dat u dat vertroost in deze wezentijd tussen hemelvaart en Pinksteren. Want hemelvaart is zoveel meer dan het vertrek van de Heere Jezus van de aarde. Dat brengt ons bij het thema van de preek. De opgevaren Christus werpt de duivel uit de hemel. We letten op vier gedachten. Allereerst wat de duivel daar deed. Ten tweede hoe Christus de duivel uitwerpt. Ten derde wat de gevolgen daarvan zijn in de hemel. En ten vierde wat de waarschuwing daarvan is voor de aarde. De opgevaren Christus werpt de duivel uit de hemel. Wat de duivel daar deed, hoe Christus de duivel uitwerpt, wat de gevolgen zijn in de hemel en wat de waarschuwing daarvan is voor de aarde. Gemeente, aan wie is de brief, want dat is het Bijbelboek Openbaring, geschreven? De brief Openbaring is geschreven aan de gemeente, de zeven gemeenten in Klein-Azië. En daar is deze brief, het Bijbelboek Openbaring, in de gemeente voorgelezen. Deze brief is voorgelezen aan eenvoudige arbeiders, aan moeders, aan de jeugd en aan de kinderen van de gemeente in Klein-Azië. Met nadruk zeg ik eenvoudige, omdat wij wel eens de gedachte kunnen hebben dat om het Bijbelboek Openbaring te lezen, dat je dan wel ontzettend geleerd moet zijn en dat je wel minstens 6 jaar theologie moet studeren voor je het Bijbelboek Openbaringen begrijpen kan. Dat is dus niet zo. Het is geschreven aan mensen zoals u, zoals jij en zoals ik, eenvoudige mensen. Weet u wie dat ook dacht, hè? Dat het Bijbelboek Openbaring geschreven is aan hele slimme mensen? Een groepje mannen in Amerika dat tot predikant werd opgeleid. Ze hadden pauze gehad en na de pauze liepen ze terug naar het schoolgebouw en ze liepen de trappen op. En op de trappen kwamen ze de conciërge tegen. Die zat op een van de trappen in zijn Bijbeltje te lezen. Dat trok natuurlijk de aandacht van die mannen en die vroeg aan die conciërge, wat leest u precies? En hij zegt, ik lees uit het Bijbelboek Openbaring. De studenten keken wat medelijdend naar de in hun ogen eenvoudige man. Openbaring? Begrijpt u ook wat u leest? Ja hoor, zegt die man, dat begrijp ik. En die studenten, ze begonnen er meteen een beetje uit te dagen. Oh, begrijpt u dat? Ja, nou legt u ons dat dan maar eens uit. Waarover gaat het? Wat leest u in het Bijbelboek Openbaring? Dat moet u ons dan maar eens vertellen. Nou, zegt die man, dat is eigenlijk heel in één zin te zeggen waar het Bijbelboek Openbaring over gaat. Hij zegt, het Bijbelboek Openbaring gaat over één ding. Jezus Christus overwint. En gemeente, daar hebben we meteen de rode lijn te pakken die door het Bijbelboek Openbaring heen loopt. Jezus Christus overwint. Als we die rode lijn helder hebben, dan geeft dat wat houvast op het boek Openbaring. Openbaring begint met de situatiebeschrijving van die 7 gemeenten in Klein-Azië. Daar wordt het gemeenteleven van alle dag genoemd. Het gemeenteleven met haar fouten, met haar gebreken en ook met haar mooie kanten, gelukkig. Vervolgens, als Openbaring verder gaat, wordt er in symbolische taal beschreven wat die gemeentes meemaken en wat die gemeentes nog mee zullen maken. En uiteindelijk loopt Openbaring uit op, wie weet het, de bruiloft van het Lam. Openbaring dat loopt uit op het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Het Bijbelboek Openbaring, waarom werd dat geschreven aan de gemeente? Of laat ik het nog even iets anders zeggen. Als u het Bijbelboek Openbaring leest, dan moet u dat eigenlijk zo doen als dat wij op de snelweg rijden. Wat bedoel ik? Als ik op de snelweg nu naar Oud-Beijerland toekom, dan weet ik dat ik moet aanhouden Rotterdam, Berg op Zoom. En dan kom ik vanzelf langs de afrit Oud-Beijerland. Dan ken ik de rode lijn van de route die ik moet rijden. Ken ik dan iedere afrit waar ik langskom? Nee, ken ik ieder dorpje dat ik passeer? Ook niet helemaal. Maar ik weet de rode lijn. En die brengt me waar ik moet zijn. En als die rode lijn helder is, kun je vanuit daar de andere dingen leren kennen. Als ik hier in Oud-Beijerland zou komen wonen, dan leer ik eerst de hoofdstraten en vervolgens leer ik de kleine straten. Zo werkt dat. Nou, zo werkt het ook als u Openbaring leest. Eerst die rode lijn. En dan mag u vanuit daar de details en de andere dingen van Openbaring leren kennen. Als u andersom begint, het gevaar dat u heel snel vastloopt in de details. En wat betekent dit precies en wat betekent dat? Vanuit het grote denken naar het kleine. En daar mag u uw hele leven over doen. Zo rijk is de Bijbel. Waarom is het Bijbelboek Openbaring geschreven? Het Bijbelboek Openbaring is geschreven om de gemeente te troosten. Iemand in de gemeente die zegt, wacht even, Openbaring en troost? Als ik aan Openbaring denk, dan denk ik aan vreselijke draken. Dan denk ik aan oorlogen die beschreven worden. Dan denk ik aan oordelen die uitgegoten worden. En u heeft het over troost. Ik sprak laatst iemand die zei, heel eerlijk, die zei, als Openbaring op het bord staat, dan merk ik eigenlijk bij mezelf dat ik er eigenlijk niet van horen wil. Die angstaanjagende beelden. En u heeft het over troost. Ja, troost. Wat is de troost van het Bijbelboek Openbaring? Dat bij alles wat er in die gemeentes gebeurt en alles waar ze doorheen gaan, loopt het uit op de bruiloft van het Lam. Bij alles wat er in het leven gebeurt, ook in uw leven. God regeert en het loopt God niet uit de hand. En waar het ook doorheen gaat, wie op hem vertrouwt, komt daaraan. Waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Openbaring en troost. Jazeker. Zomaar wat algemene opmerkingen over het Bijbelboek Openbaring. Ik hoop dat het u helpt om dat Bijbelboek door te lezen en te herlezen. Het is ons gegeven, niet om dicht te laten. Als we vanavond stilstaan bij Openbaring 12, en het gaat over de duivel die uit de hemel geworpen is, dan worden we geconfronteerd met iets ongemakkelijks. Met een gedachte waar ik heel van eerlijk moet bekennen, als je daarover nadenkt, dat ik er ook niet zo heel goed raad mee weet. Namelijk dat de duivel ten tijde van het Oude Testament toegang had tot de hemel. Maar de Bijbelse gegevens, ze liegen er niet om. Als we daarom gaan we even terug naar het Oude Testament, want dat is als het ware even het vloertje wat we moeten leggen voordat we verder gaan. Want wat deed de duivel daar? We hebben de duivel leren kennen, dat weet u ongetwijfeld, samen met de andere gevallen engelen als degene die tegen God in opstand zijn gekomen en hun ereplaats in de hemel verloren hebben. Maar na de val van de engelen, de gevallen engel, de duivel dus en degene die bij hem hoorde, had de duivel nog toegang tot de hemel. En een van de kinderen misschien wel, als je wat na zit te denken, dan denk je misschien ook wel aan Job. Die geschiedenis. Aan het begin van het boek Job, als de kinderen van God zich in de hemel opstellen voor het aangezicht van God, dan is daar de duivel die binnenkomt. En in gesprek raakt met de Here over Job. U komt ook zoiets tegen in 1 Koningen 22, waar we een leugengeest ontmoeten die zich ophoudt vlak bij de troon van God. En in Zacharia 3, in de nachtgezichten van Zacharia, daar komen we Jozua, de priester Jozua, tegen, die voor het aangezicht van de Here staat, en de duivel die wordt getekend aan zijn rechterhand. En in Jozua 3 wordt ook duidelijk wat de duivel daar deed. Jozua die stond daar, de hoge priester, dat hoge priesterlijke gewaad had hij aan. Dat gewaad dat hij zonder rimpels moest houden, dat mocht niet bevlekt worden, dat mocht niet gescheurd worden. Dat moest heilig blijven en mooi blijven, maar het was gescheurd en het was vuil geworden. En Jozua die staat daar oog in oog met God, die zichzelf bezondigd had en die gescheurde kleren had. En de duivel die stond naast hem. En die klaagde hem aan bij God. En die zegt: kijk eens naar Jozua, hoe die kleren vuil gemaakt heeft. Hoe dat hij geleefd heeft buiten uw gebod. En niet zoals u dat wilt. Gemeente, Jozua de hoge priester wordt aangeklaagd bij God in de hemel. Dat heeft een hele diepe betekenis. Daar in de hemel, vanaf de troon, daar regeert God als de hoogste koning. Maar die troon is ook een rechterstoel. God zit daar ook als rechter. Ik hoop niet dat u ervaring heeft met rechtbanken, maar als u dat wel heeft, dan weet u, als u bij een rechter komt en u zou tegen de uitspraak in beroep gaan, dan komt u bij een hogere rechter en dan kun je nog een keer op een hogere rechter beroepen. Ik weet ook niet precies hoeveel keer dat is, maar dat principe steeds op een hogere rechter beroepen. En op een gegeven moment ben je hier op aarde bij de hoogste rechter of hier in Nederland. De hoogste rechter die er bestaat is God in de hemel. De hoogste rechterstoel die er staat is die van God in de hemel. En daar wordt Jozua aangeklaagd. De troon waarvan God recht spreekt. Kunt u zich voorstellen hoe problematisch dat is als Jozua daar staat voor de rechter van hemel en aarde? Stelt u zich eens voor dat u daar zou staan, dat ik daar zou staan, dat jij daar zou staan. met de duivel aan je rechterhand. Hij mag dan de vader der leugenen zijn, maar als hij ons aanklaagt bij God, dan zullen we hem toch in veel gevallen gelijk moeten geven, of niet? Als hij je zonde vertelt en zegt, zie eens wie deze mens is en wat hij gedaan heeft. En zo was de duivel bezig om de kinderen van God aan te klagen voor de rechterstoel van God in de hemel. Daarom wordt hij ook genoemd in het 10e vers, de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht. Weet u wat de duivel deed in de hemel? Die zei, die kinderen van u die hier zijn, die hebben geen recht om hier te zijn. Als u rechtvaardig bent, heren, dan moet u al die mensen die hier zijn niet in uw hemel opnemen, maar u moet ze verdoemen en wegdoen, want ze kunnen hier niet zijn. We lezen ook dat de duivel geen gehoor krijgt in de hemel, maar steeds maar opnieuw is daar die zeurende, die aanklagende stem van de duivel. En hij zegt, heren, als u rechtvaardig bent, u moet deze mensen wegdoen. Ze hebben geen recht om hier te staan. Ze moeten verloren gaan. Zij heffen u wel de lofzang aan. Maar uw rechtvaardigheid wordt geweld aangedaan. Dag en nacht de verklager der broederen. Steeds die zeurende, die aanklagende stem van God, bij God in de hemel. De duivel had dus toegang tot de hemel. God stond hem daartoe. Laat ik dat met nadruk erbij zeggen. Maar Gode zij dank, wordt de duivel uit de hemel geworpen. Daar letten we op in de tweede gedachte, hoe Christus de duivel uitwerpt. Gemeente, wanneer vindt dit alles plaats? En om dat te begrijpen moeten we eventjes met elkaar kijken naar het 5e vers. En dan wordt ook de link naar hemelvaart duidelijk. We ontmoeten in dat eerste gedeelte een vrouw, een draak en een kind. De vrouw, dat is de kerk. In het Oude Testament het volk Israël, in het Nieuwe Testament de gelovigen uit het volk Israël plus de heidenen die Israël ingelijfd zijn. De draak die wij ontmoeten, dat is symbolisch voor de duivel. Maar er wordt ook een kind geboren. En in uw Bijbel ongetwijfeld staat kind en zoon in dat 5e vers ook met een hoofdletter. Als dat met een hoofdletter staat, dan weet u ongetwijfeld dat daar de Heere Jezus bedoeld wordt. En in dat 5e vers, daar wordt het leven van de Heere Jezus in één zin samengevat. En zij baarde een mannelijke zoon, de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde toe. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou roeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. De hemelvaart van Christus. In dat 5e vers, het leven van de Heere Jezus Christus. In één zin, zijn komst naar deze aarde baarde een mannelijke zoon. En het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Zijn hemelvaart. Het leven van de Heere Jezus. In één zin. En de draak die vrouw lastig valt, dat zien we in het Oude Testament ook gebeuren. Hè? Hoe de duivel steeds maar bezig is om dat volk Israël lastig te vallen. Om dat volk Israël op het verkeerde pad te krijgen. Steeds maar weer opnieuw. Hoe de duivel bezig is om dat uitverkoren verbondsvolk bij de Heere los te weken. De afgoden te laten dienen en in de zonde te laten zijn. En we zien dat kind, of die draak, die richt zich ook tot dat kind. Hoe blijkt dat in het leven van de Heere Jezus en wel het duidelijkst bij de verzoeking in de woestijn. Hoe de duivel bezig is om de Heere Jezus Christus op het verkeerde spoor te krijgen, op het verkeerde pad. En eventjes denkt de duivel dat het gelukt is. Als de Heere Jezus aan het kruis hangt. Als hij het voor elkaar heeft dat de Zoon van God gedood wordt. Maar laat dat nu net de ondergang van die draak worden. Zijn kop vermozzelen. De duivel krijgt dat kind niet te pakken. Het wordt weggerukt tot God en zijn troon. Jezus Christus vaart op naar de hemel. En dan vervolgens de draak. Die denkt, daar heb ik ook toegang. Daar kan ik ook komen. En hoewel het voor mij een verloren zaak is, hoewel dat kind overwonnen heeft, ik zal tot het uiterste proberen hem dwars te zitten. En hij gaat hem naar de hemel. Maar als de duivel bij de hemel aankomt, is alles, maar dan ook alles, veranderd. Want als hij daar aankomt bij de hemelpoort, wordt hem vanuit de hemel een leger tegemoet gestuurd. En een geweldige strijd breekt los rondom de ingang van de hemel, vers 7. En er werd krijg in de hemel, oorlog, krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. De draak en de andere gevallen engelen die strijden tegen Michaël en de staande gebleven engelen. De hemelse legermachten, we zouden kunnen zeggen, die staan onder leiding van Michaël. Michaël, dat is een naam van een engel, komen we meer tegen in de Bijbel. Michaël, dat betekent, zijn naam heeft een betekenis, zoals heel veel, eigenlijk alle Bijbelse namen. Michaël betekent wie is zoals God is. Het is eigenlijk een vraag. Wie is zoals God is? Michaël. En in die vraag klinkt de taak van Michaël al door. Want als er iemand is die denkt als God te zijn, dan is het God die Michaël gebruikt om dat te voorkomen. En als iemand de plannen van God dwarsbomen wil, dan is het Michaël die daartegen in actie komt. Wie is zoals God is? Wie zal zich verheffen zoals God? Michaël ontmoeten we bijvoorbeeld in Daniël 12, waar hij strijdt met de vorst van Perzië. Dat is daar een andere naam voor de duivel. En Michaël ontmoeten we ook bij het graf van Mozes, waar hij met de Satan twist. Dat is niet zo'n bekende geschiedenis, maar u mag dat eventueel nalezen in de brief van Judas, het 9e vers. Er ontstond, er werd krijg in de hemel. Een vreselijke oorlog, een intense strijd tussen gelijken in kracht, staande gebleven engelen en gevallen engelen. En de goede engelen, de staande gebleven engelen, zij overwinnen. En zij hebben niet vermocht, dat zijn de kwade engelen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak, namelijk, is geworpen, namelijk de oude slang. Die kwade engelen en de duivel, die zijn op de aarde geworpen. De hemel is voor hen gesloten. Ze werpen de duivel op aarde. Met een geweldige smak komt de duivel op de aarde neer. Vervolgens worden er verschillende namen voor de duivel genoemd. De oude slang, de duivel, de Satan. De oude slang, kent u hem nog? De verleider vanaf het begin. De duivel, letterlijk betekent dat zoiets als woordenverdraaier. De vader van de leugenen. En het woordje Satan, de naam Satan, dat betekent, daar wordt eigenlijk de duivel getekend als de tegenstander van God bij uitstek. Waarom zoveel namen? Waarom worden hier meerdere namen genoemd voor de duivel? Dat alles om de grootheid van de overwinning op de duivel duidelijk te maken. Dat zo'n grote vijand overwonnen is. Uit de hemel geworpen is. En iemand die denkt misschien bij zichzelf, ja maar wacht even. Thema en punten, klopt dat wel? Het begin zegt u Christus die de duivel uit de hemel werpt. Maar als u het nu vertelt, dan gaat het over Michaël. Die de duivel uit de hemel werpt. Heeft u het wel goed gelezen? Hoe kan dat? Waarom Christus die de duivel uit de hemel werpt? Nou, als de duivel uit de hemel geworpen is, dan breekt er in de hemel de lofzang uit. Vers 10 en 11. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden, onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En door hun getuigenis. En door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Wat is de kracht achter de overwinning? Wat is de kracht achter de duivel die uit de hemel geworpen is? Het bloed van het lam. Het bloed van Jezus Christus. Is de kracht achter de overwinning op de duivel. En dat alleen. Het is Christus' overwinning waar hij Michaël voor gebruikt. Daar ligt een belangrijke les voor ons, gemeente. Overwinningen op de duivel worden alleen gehaald door het bloed van het lam. Als er iemand is die zou denken om op eigen kracht met de zonde te breken, om in eigen kracht tegen de duivel op te staan en van hem weg te keren. Als u dat denkt, slaat de duivel werkelijk waar op zijn knieën van plezier. Want hij denkt, die mens die het alleen tegen mij opneemt, daar win ik het van, die heb ik, want die kan ik aan. De duivel denkt, ik heb 6000 jaar ervaring, als die mens alleen tegen mij opstaat, dan red ik het wel. Wij moeten niet in eigen kracht het opnemen tegen de Satan, maar enkel en alleen in de kracht van het lam. Een beroep doen op zijn bloed, waarvoor de duivel op de loop gaat. Nee, niet in eigen kracht, maar Christus' kracht. Het is daarom niet Michaël die bejubeld wordt in die lofzang, maar Jezus Christus. De lofzang is over het lam. Deze overwinning heeft grote gevolgen in de hemel, maar ook op de aarde. Daar zullen we op letten in de volgende gedachte. En daar komen we ook eigenlijk bij de grote toepassing van dit gedeelte. Misschien dat er iemand zou denken, nou, dat heeft dan nogal even geduurd, het is nogal veel uitleg. Vergelijkt u het maar als u op vakantie bent en dan moet u voor een mooi uitzicht wel eens een stuk wandelen. Zo is het ook met Bijbellezen. Je moet wel eens een tijdje graven in de Bijbel en een tijdje spitten en een tijdje lezen voordat het woord zijn schatten prijsgeeft. Wat zijn de gevolgen in de hemel, de derde gedachte? Gemeente, de hemel die juicht. De duivel die is neergeworpen, die altijd maar aanklagende stem die daar dag en nacht was in de hemel, wordt niet meer gehoord. En de aanklachten bij de troon, ze worden niet meer ingediend. Let op, hè, de duivel is er niet uitgeworpen omdat die aanklachten niet juist waren. Maar hij is er uitgeworpen vanwege het bloed van het lam. Daar in de hemel, al die aanklachten tegen al diegenen die op de Heere vertrouwen, al die aanklachten tegen de kinderen van God, al die aanklachten tegen degenen die ermee worstelen en die ermee bezig zijn, maar toch hun vinger leggen bij het woord, bij de belofte van God en daarop hopen, al die aanklachten, die zijn in één klap vernietigd, weggedaan. Met eerbied gesproken, in de hemel, daar zijn al die dossiers die de duivel heeft ingediend, bij elkaar geraapt. En er is een grote stempel opgezet, reeds voldaan en afgehandeld. Toen Jezus Christus het uitriep, het is volbracht, een stempel erop gezet, niet met inkt, maar met het vuurrode bloed van het lam. De duivel is de toegang tot de hemel gezegd, ontzegt het hoogste gerechtshof. Daar waar het er werkelijk om spant, bij God in de hemel, de hoogste rechterstoel, daar is de duivel uitgedaan, daar kan die nooit meer komen, nooit meer. De duivel komt er niet meer in. Weet u wat zo mooi is, hè, met hemelvaart? Jezus Christus vaart op naar de hemel. Neemt de plaats in aan de rechterhand als een advocaat. En de aanklager is eruit geworpen. Die duivel die het steeds maar zei, ze hebben geen recht om hier te zijn. Die is eruit geworpen en in plaats daarvan is er een advocaat. En die zegt, al die mensen die hier zijn, die mogen hier zijn, omdat ik gedaan heb. En als ze doorboorde handen zien aan God de Vader. Zie wat ik gedaan heb, Heere. Zie mijn offer, zie mijn werk. Hemelvaart, de advocaat is gekomen en de aanklager is verdwenen. Jezus Christus, die zelf door een aardse rechter werd, onschuldig veroordeeld werd. Zorg ervoor dat schuldige zondaren door de hemelse rechter kunnen worden vrijgesproken. In de hemel, de duivel eruit geworpen, daar in de hemel, daar is de rust. Is de duivel buiten spel gezet, kan die nooit meer komen. Kijkt u daar wel eens naar uit? Ziet u wel eens mee, maar blij vooruit, zegt dat mij streelt? Of op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Herkent u dat? Als u daar nooit naar uitkijkt, hè, klopt het niet. Hè? Ik zeg niet dat degenen die op de Heere vertrouwen, dat altijd maar kunnen bekijken. En dat altijd maar even levend is. Maar als het er nooit is, dan klopt het niet. Een christenleven wordt gekenmerkt door hoop. Ja, Bijbelse hoop, hè, moet u goed begrijpen. Dus niet, ik hoop dat het morgen droog is, dat is geen hoop. Bijbelse hoop is vast. Hoop op wat God zegt. Hopen op het leven na dit leven, over dood en over graf heen. En weet u, hè, voor degenen die geloven, het gaat nog dieper dan dat. Het is niet alleen op die dag en later pas. Maar u die gelooft, u die op Christus vertrouwt, weet u wat Paulus zegt over de gelovigen? Die zijn met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgewekt en met Christus in de hemel gezet. Dit raakt aan de grenzen van ons verstand, maar het is wel zo. Dat wie gelooft is met Christus in de hemel gezet. Met hem, door het geloof. Nu al delen in die hemelse heerlijkheid. Maar onze wandel, zegt Paulus, is in de hemel. Waaruit ook wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Bedenk, zegt hij, ergens anders, de dingen die boven zijn. En iemand in de kerk zegt, ja maar wacht even, dit gaat wel een beetje vlug. Ik ben hier op aarde en door het geloof in de hemel, hoe kan dat allebei tegelijk waar zijn dan? Vergelijk het met iemand die op de grote vaart zit. Kinderen, moet je voorstellen dat je vader op zo'n groot vrachtschip, op zo'n grote olietanker zou varen. Sta hem uit te zwaaien aan de kade, het schip vertrekt en vader is maanden van huis. Weet je wat er gebeurt op zee? Kijk je vader op zo'n horloge, rekent hij de tijd om en denkt hij, hé, thuis worden ze wakker. En weer wat later kijkt hij nog eens op zijn horloge en dan denkt hij, mevrouw zit nu aan de koffie. En als hij s'nachts dus niet kan slapen, als hij maar ligt te woelen in zijn bed en eens op de wekker kijkt, dan denkt hij, hé, thuis zitten ze nu aan het avondeten. Vader, die is op zee, maar in gedachten is hij heel vaak thuis. Tegelijkertijd op zee en tegelijkertijd in gedachten thuis. Ieder voorbeeld gaat mank natuurlijk, hè, maar zo is het in het geloof. Hier op aarde zijn en tegelijkertijd door het geloof met Christus in de hemel gezet. De Heere vertrouwen die in hem geloven, zijn kinderen, die zijn daar in hem. En dat is wat in het geloven ook genoten kan worden. Hè? De catechismus die noemt dat een klein beginsel, een voorsmaak van het eeuwige leven. Dat je nu al voelen en ervaren mag te delen in die hemelse heerlijkheid. Dat je in de stilte bent en het woord overdenkt. En dat je er zo in meegenomen wordt. Voorsmaak van het eeuwige leven. Dat u aan het avondmaal zat. Weet u het nog? Die rust die indaalde. Dat u het zomaar mee kon zingen. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in. Liefde dronken. En niemand in de kerk die zegt, ja, dat herken ik. Dat herken ik, te delen in die hemelse vreugde, in die heerlijkheid. Maar als ik heel eerlijk ben, hè? Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik ook zeggen, het is vaak zo weinig en het is vaak zo tekort. Het zou zoveel meer moeten zijn en het zou zoveel langer moeten duren. En wat verknoei ik het vaak snel. Weet je wat ze vroeger zeiden, en dat is natuurlijk nog steeds waar. Het is zo genoten, het is zo weer toegesloten. Je bent zo in de wolken. En zo weer in de kolken. Dat heeft er alles mee te maken dat wij nog op aarde zijn. De vierde gedachte, wat de waarschuwing daarvan is voor de aarde. Ik zei het al, de hemel is verblijd, de duivel komt er nooit meer in. Met een geweldige klap is de draak op de aarde terechtgekomen. Het is wel aardig om te zien in vers 13... Hoe de schrijver van Openbaring de spot drijft met die draak. En toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was. Die grote draak met die zeven koppen, dat vreselijke monster, is met een klap op de aarde terechtgekomen. En heeft daar werkelijk waar een tijd buiten Westen gelegen. En heel langzamerhand kwam die een beetje bij en heeft die kop voor kop opgetild. En eerst eens rustig om zich heen zitten kijken. Waar ben ik eigenlijk? Oh ja, ik ben op aarde, ik ben uit de hemel geworpen. Wat is de kracht van de duivel in vergelijking met Gods kracht? Niets. Maar toch, wij moeten deze vijand, de uit de hemel geworpen vijand, niet onderschatten. Want de lofzang eindigt onheilspellend, vers 12. Hierom bedrijft vreugde gij hemel en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij nog een kleine tijd heeft. U die op God vertrouwt, Gods kind, u wacht een heftige strijd. U wacht een heftige strijd. De Bijbel is eerlijk. Dat is die paradox van het christenleven. Enerzijds zijn we met Christus in de hemel gezet. In de hemelse gewesten met hem. En tegelijkertijd met twee voeten op aarde staan waar de duivel op geworpen is. De realiteit van een christen is delen in Christus in de hemelse heerlijkheid. De praktijk is met twee voeten op aarde waar de duivel op geworpen is. Aanvechting, strijd. U wacht een heftige strijd. U bent nog op aarde namelijk. U bent nog in de strijd. En soms, hè, soms kun je daar in één keer zo ruw aan herinnerd worden. Dat u het woord overdacht en dat u er helemaal in meegenomen werd. En u kwam weer in uw gezin of op uw werk en er hoefde maar iets te gebeuren. En u veranderde weer in de duivel zelf, zo boos werd u. Herkent u dat? Ik wel. Dat u naar huis ging met de preek in uw hoofd en u was er helemaal vol van. En u zag iets of iemand voorbij komen en alle heilige gedachten waren verdwenen. Nog op aarde, nog in de strijd. Kinderen en jongeren herkennen dat ook. Misschien 's morgens wel mee zitten zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer en helemaal meegenomen worden in het Bijbelverhaal van de juffrouw. En 's middags rol je met je vriendje over de straat omdat je ruzie hebt over een paar knikkers of zo. Nog op aarde zijn, ook als je jong bent en de Heer vreest. Nog zondig zijn. Of die jongere die geraakt werd door de dagtekst en er iets over zei van zijn vriend of vriendin. En je werd maar een beetje aangekeken en er werd gevraagd of je vroom geworden was. Ik hoorde laatst van een jongere, die had tegen haar vrienden gezegd, ik kan niet meer mee. Ik ben geen haar beter dan jullie, maar ik kan niet meer mee. Ik kan het niet meer doen. Ik kan er niet meer naartoe. Ik wil voor de Heere leven. 3 dagen later kwam de vriendin terug. Die zei, ga even nu vanavond mee of ben je nog steeds in de Heer? Nog op aarde zijn. Nog in de strijd zijn. Het is net als met Elia. Hè? De ene dag in de kracht van God op de Karmel. En het op te nemen tegen al die Baalsprofeten. En een dag daarna kruipt hij onder een boom. En wenst hij te sterven omdat die vrouw boos op hem is. Kan ook andersom. Hè? Dat je helemaal in de beslommeringen loopt van het leven van alle dag. En dat er zorgen zijn over je werk of over je gezin of wat dan ook. En in één keer gaat het zingen. Blij vooruitzicht dat mij streelt. God heb ik lief. Dat de Heer je als het ware even boven die aardse omstandigheden uittilt. Dat je mag zien wat er altijd al is. Ik zeg het expres zo. Hè. Het is niet alleen als u het ziet. Als u gelooft is het er altijd, maar u ziet het niet altijd. Dat is iets anders. En bij alles wat er gebeurt, dat je het zomaar in één keer mee kan zingen. Gij zult mij leiden door uw raad, o God mijn heil, mij toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Paulus en Silas, hè? Hoort u ze zingen? Ziet u die gevangenen? Is dat donkere, vochtige hol in de grond? Hoort u ze? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Zingen in een gevangenis? Ja, zingen in een gevangenis. Boven het aardse uitgetild worden. Realiseren met Christus in de hemel gezet. Zolang u leeft is de strijd niet gestreden. Zoals dat volk Israël, hè, zo'n prachtig beeld. Hè, dan lopen ze door die woestijn en het is warm en er is geen water. En in één keer wordt het groen en er is water, een oase. En ze strijken neer en je zou er altijd willen blijven, toch? En onverbiddelijk klinkt het weer, zegt de Israëlieten dat ze voorttrekken. En ze moeten de boel weer bij elkaar rapen en de woestijn weer in. Omdat er maar één weg is naar Kanaan. Door de woestijn heen. Er is maar één weg naar het hemelse Kanaan. Door de woestijn heen, door de strijd heen. En de strijd is zelfs nog intenser geworden ook, want de duivel is uit de hemel geworpen. Dus hij kan alleen nog maar op aarde zijn. Het gebied dat hij bestrijdt is kleiner geworden. Dus de strijd wordt intenser. En wat is nu de les? Hè? De duivel kan u in de hemel misschien niet meer aanklagen als u de Heere lief hebt. Maar hij kan u nog wel aanklagen. Wat is nu de les als u de duivel langskomt van de week? En zegt hij, bent u een kind van God? U? Met wat u nog denkt en met wat u gedaan heeft, u een kind van God? Ben jij iemand die op de Heere vertrouwt? Ben jij iemand die naar de kerk toe gaat met wat er in jouw leven gebeurt? Zie wie je bent. Herkent u hem? Die probeert terug te werpen op jezelf. En als dat lukt, dan zitten we inderdaad in de put. Want met ons was het niks en wordt het niks. Weet u wat u nou mag doen, hè, als de duivel langskomt? En ik gebruik maar de woorden van Luther, want die kan het zo prachtig verwoorden. Luther die zag het als het ware voor zich, hoe de duivel langskwam. En dat hij de zonde van Luther opschreef. En hij had de zonde van Luther opgeschreven. En de duivel die gaf de lijst aan Luther. Luther bekeek hem eens. En die zei, is dat eigenlijk alles wat je weet, duivel? En hij gaf de lijst weer terug. En de duivel die dacht bij zichzelf, maar nu is Luther van mij. Nu zal ik Luther eens zijn oren wassen en nu zal ik eens vertellen wie Luther is. En er schreef er nog meer zonde bij en nog meer en nog meer en er bleef geen wit meer over. En ook de achterkant werd volgeschreven. En tevreden keek de duivel naar de lijst en hij zag, nu zal Luther wel anders praten. En hij gaf de lijst weer terug. En Luther die keek er eens naar, die zei, ik geloof dat het inderdaad wel is. En hij gaf de lijst weer terug. Hij zei, schrijf er nu maar overheen, duivel. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En weet u wat Luther erachteraan schreef? Toen sloop de duivel weg. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door hun getuigenis. Het bloed van het lam en het getuigen over hem doet de duivel op de loop gaan. Als de duivel langskomt, hij weet u wat u zeggen mag als u op hem vertrouwt. Mag u zeggen, helemaal gelijk, duivel. Het is nog vele malen erger dan u zegt, maar weet u, u moet niet bij mij zijn. U moet niet bij mij zijn, u moet in de hemel zijn, want daar zit mijn advocaat. Ik behartig mijn eigen belangen niet meer. Ik regel mijn eigen zaken niet meer. U moet in de hemel zijn, bij Jezus Christus, bij mijn advocaat. Die behartigt mijn belangen en die regelt mijn zaken. U moet bij hem zijn. En dat is nou precies de zwakke plek van de duivel, want daar kan die nooit meer komen. Daar is het klaar, daar kan de duivel niet meer bij. Waar het er werkelijk om stand, komt hij er nooit meer in. Ik weet van een oude gelovige die zei, dan mag je die smerige duivel wel eens in zijn gezicht uitlachen. Want je hebt zijn zwakke plek te pakken, hij komt er nooit meer in. Nooit meer. Maar pas op. Een overwonnen vijand, maar hij zal alles in het werk stellen. Om degene die op God vertrouwen tegen te werken. U ziet dat ook in het derde gedeelte van Openbaring, 13 tot en met 18. Hoe die draak weer achter die vrouw, achter de kerk aangaat. Als die niet meer in de hemel bij het kind kan komen. Maar Jezus Christus heeft beloofd, de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Niet in Noord-Korea, niet in het Midden-Oosten, niet in Nederland. Worden we hier vervolgd dan? Nee, dat niet. Maar laten we eerlijk zijn, alles wat christelijk heet, dat staat wel op de tocht hier, toch? Abortus, euthanasie. Laatst die discussie in de krant dat euthanasie maar voor alle leeftijden beschikbaar moest zijn. En Bijbels getuigenis over het huwelijk, over man en over vrouw. Wee degene die de aarde bewonen. Een kerk die tot op het bot verdeeld is. Laten we trouwens niet alleen naar buiten kijken. Een kerk die tot op het bot verdeeld is, ook wij. En weet u wat de propaganda van de draak is? Ik weet zeker, u herkent het. De propaganda van de draak is: doe maar waar je je goed bij voelt. Doet u maar waar u zich goed bij voelt, dat zegt de draak. Kijk maar om u heen. We leven in de tijd van het heilige gevoel. Als u zich er goed bij voelt, moet u dat doen. Als het voor u goed voelt, wie ben ik om er iets van te zeggen? Dat is het motto van de Franse revolutie. Er is geen God en er is geen koning. Doe maar wat je fijn vindt. En leef alsof er geen God in de hemel is. En wij zitten er middenin. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Hij heeft nog maar een kleine tijd. Zijn kop is vermozzeld. Dat maakt hem zo gevaarlijk, hè? Als je een tegenstander hebt die nog iets te verliezen heeft, die zal zijn belangen afwegen. Zal ik dit of zal ik dat doen? En wat verlies ik als ik dat doe? Maar een tegenstander die niets meer te verliezen heeft, die gaat er vol in en die let niet meer op de gevolgen. Zo is de duivel. Wee degene die de aarde bewonen. Het is net zoals net na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn meerdere plekken in ons land waar de Duitsers die overwonnen waren, wat radeloos bij elkaar zaten. Ze waren ver van huis en hoe zou het voor hen aflopen? Maar sommigen hadden hun wapens nog. En op meerdere plekken in ons land is men na de bevrijding het pure wanhoop om zich heen gaan schieten. Hebben nog veel slachtoffers gemaakt. In Ridderkerk staat een monument. 8 mei 1945. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar ik dacht rond de 10 mensen omgekomen. Pas op voor een duivel die niets te verliezen heeft. Nog een waarschuwing voor degenen die ongelovig blijven. Voor degene die zegt, ik luister wel mee of ik zit wel in de kerk, maar als u me heel eerlijk op de man afvraagt, dan ga ik zo langs het woord weer naar buiten. Het is dan niet de bedoeling dat u zich ermee troost dat de duivel uit de hemel geworpen is. Want voor u of voor jou is er dan helemaal niets veranderd. Het zijn namelijk degenen die op de Heere vertrouwen en hem geloven, Gods kinderen, die door de duivel bij de Heere worden aangeklaagd. Degenen die achter de duivel aanlopen, die klaagt de duivel niet aan. Natuurlijk niet, u staat al aan zijn kant, waarom zou die? En weet dat in het laatste oordeel niet de duivel u aanklagen zal, maar God zelf. God zelf zal rekening houden. Vragen wat u met de Zoon gedaan heeft. En daarom nu het nog kan en als u nog zonder hem verder leeft. Doe een beroep op die hemelse advocaat, op zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden en rust niet. Rust niet buiten Christus. En u die gelooft. De duivel is op de aarde geworpen. Maar weet dat de dag komt. Dat Jezus Christus uit de hemel naar de aarde komt. Om definitief voor altijd met de duivel en zijn handlangers af te rekenen. En dan mag u voor altijd, zonder gebrek, zonder tekorten, zonder zonde, het lam loven. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal s vijands kop verslaan. Amen.